Ha, lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van podcast. Heb je het koud, Christine?
Ik heb het zo koud.
Oh, maar ik heb de verwarming heel hard aangezet.
Bij jezelf.
Nee, maar als ik hem nu aanzet, ik kan hem wel weer aanzetten, maar misschien gaat hij dan...
Ja, maar ik heb het gewoon altijd koud. Ik ben koud
Vrouwen
geworden.
Hebben het altijd 2 graden kouder dan mannen.
Dat vind ik niet oké dat je dat zegt.
Nee, dat is echt zo. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen.
Weet je wat ik serieus denk dat het bij mij is?
Nee.
Ik ben ooit in mijn leven 50 kilo afgevallen. Ik denk dat mijn lijf verwarmt. Ja, voor... ik weet het niet. Alsof
jouw innerlijke kachel
alsof
denkt
ik
dat jij...
eigenlijk nog een soort bondjas van 50 kilo aan hem denk. Nou, ik hoef niet veel warmte aan te maken. En dat ik daardoor nooit meer echt warm word.
Ja, ik ben ook ooit veel afgevallen. En zijn dat,
heb je dat ook?
Je hebt het dan kouder en je zit oncomfortabel.
Is het zo? Heb ik niet...
Ja.
Heb ik dan ook niet genoeg...
Ja, ik kreeg best wel botten waar ik op zat. Daarvoor had je gewoon altijd een soort kussen met je mee.
Dat is het natuurlijk. Maar ik heb best nog wel een ass. Dat is nog wel gebleven.
Oh, yeah. Dat heeft ze nog wel. Oh, maar sorry, yeah. Ik zat even weer aan het geluid. Want ik heb even een ander apparaatje. Ja. Dat is misschien wel leuk te vertellen aan de luisteraar. Het was dus... Nee, is dat leuk? Nee, dat willen mensen niet weten, toch? Wat? Ik had met Laura van Doorn gepraat. En toen was halverwege mijn apparaat uitgevallen. En nu vertrouw ik mijn apparaat niet meer. Dus heb ik hem gaat hij terug naar de fabrikant. Dus nu heb ik mijn oude apparaatje.
Dus het kan zijn dat we zo meteen op Moment Supreme...
Maar...
mijn oude apparaatje.
Mijn oude apparaatje.
Het is een soort landzoeker.
Ja, inderdaad. Het is een soort... maar ik weet dus ook niet meer hoe die werkt. Ik ben al zo ontwikkeld met die andere... Ja,
nu zit ik... In het ergste geval onthouden we het gewoon.
Vertel nog even, je zit oncomfortabel. Dat wil ik even weten. Nee, dat vind ik gewoon heel grappig.
Dat was het. Gewoon dat toen opviel inderdaad. Dat ik toen zag afvallen. Je
botten weer tegen.
Nou, er is zo'n actrice, zou ik haar naam noemen? Nee, maakt niet uit. Die was ook vroeger heel dik en die heeft toen een maagverkleining gedaan. En die, toen speelde ik met haar in een voorstelling.
Christine de Boer.
En zij voelde zich, zij zei, en ze was toen net heel erg afgevallen. Toen zei ze dat zichzelf niet meer voelde. Want het was, maar die was echt...
Ja.
En nu echt slank. En die zei, ja, ik mis iets. Ik ben niet meer, voel mezelf niet meer.
Ja, dat is, ik had op het podium heb ik heel erg moeten acclimatiseren toen.
Omdat je allemaal fat jokes had.
Nee, ook. Dus ik was toen 20 kilo kwijt en 30 minuten materiaal. maar nee, mijn hele context was opeens anders. Want daarvoor, je bent een soort natuurlijke underdog als je een Rubeneske man bent. Een Rubensman. en opeens leek ik eerder arrogant op het podium. En dat moest ik ervan wennen.
Ja, precies.
En hoe val je 20 of 50 kilo af? Hoe doe je dat?
Weight Watchers.
Ja, echt?
ja, ik gewoon Weight Watchers, ja. Wow. Maar dit was tijdens de toneelschool. Dit zou je nog kunnen herinneren. Volgens mij tussen het eerste en het tweede jaar.
Ja. Zo kwam je binnen.
Ja, echt hoor, ja.
Maar wat allemaal
als je liep, hoorde je ook altijd zo'n tuba. Zo.
Komt ze aan.
Ja, maar je komt er niet zomaar vanaf. In principe hoor ik die tuba nog steeds als ik een ruimte binnenkom. Echt.
Het is nu een soort meer een Franse hoorn.
Ja, maar toch, jezelf wilt veranderen niet zo snel. Wat jij ook zegt. Van ja, het is toch gewoon, ik denk nog steeds dat ik fat jokes mag maken.
Ik heb nog steeds niet gezegd, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Pep Talk.
Yeah.
Ik zit hier met Alex Ploeg en Christine de Boer. Met een ander apparaatje dus. Een soort landzoeker. hoe gaat het met jullie? Zal ik vertellen hoe het met mij gaat?
Ja,
eerst?
Leuk. Ja,
ik
hoor
dus, maar dat dacht ik, we kunnen het ook even over hebben. Ik moet dit sowieso even wat... Godverdomme, zelf doen is leuk, maar het is ook gedoe. Ik zet nu even Alex zijn microfoon...
Productie!
Goed, zo. Dit is je microfoon. Ik moet dus vanavond voor het eerst weer optreden als mezelf.
Bij Bies, ja.
Oh, bij Bellevue.
Ja.
Hebben jullie nog tips? Ik weet het niet meer hoe het moet.
Jij kan dat zo goed.
Ja, joh.
Ja, man.
Maar moet ik iets voorbereiden? Jullie kennen Bies, even voor de luisteraar. Bies is een try-out podium. Jullie spelen daar allebei. Ja, jij bent
in Bellevue.
Toch ook spelen?
Vorige maand, volgens mij. Of november. Ja.
Het is in Bellevue. Is dat? Het is een try-out podium. Voor professionals. Dus het is niet iedereen. Dus jullie
niet
mochten
van,
ook.
Niet van de idioten van de straat. Die voor een warme maaltijd binnenkomen.
Je hebt ook nog een gedicht.
Dus het is vaak wel oké. Het publiek is altijd wel ingewikkeld. Het is wel moeilijk publiek altijd, heb ik het idee. Maar het is vaak een beetje Amsterdams publiek.
Het is wel wat...
Kat uit de bomerig.
Nou, nee, ik vind het echt, ik vind het heel leuk dat het is, maar het is als je als comedian, als ik te veel grappen kom knallen daar, dan is dat te nep voor ze. Dus ja. je juist wat jij doet, hè, zonder grappen of inhoud, nee, weet je, gewoon levelen meer in het, in het moment, in de verhalen. Ik zou vooral als tip geven, wat voor presenteren of MC'en altijd is de... Jij bent de avond, jij zijn gaat aan elkaar, maar van jou verwachten ze niet bijvoorbeeld dat jij de grappen komt slingeren, waardoor het alleen maar bonus is als dat wel gebeurt. Maar haal het ook dus die druk uit jouw hoofd. Als jij gewoon sympathiek en helder bent en met hun... Ja. Dan ben je er eigenlijk al.
Maar is het, moet ik, want ik moet wel, voor de eerste, moet het publiek wel warm zijn, toch? Of is dat echt in een comedyclub zo?
Nou, een beetje wel. In ieder geval dat ze niet het ijs breken of zo.
Ja, ja, ja.
En dat hangt af net van je stijl of wat je leuk vindt. Maar het is wel leuk als er al een beetje, dat iedereen even... het is het lekkerst als jij ze al een klein beetje het publiek een eenheid kan krijgen in plaats van losse eilandjes.
Ja.
Ik heb, wat mij altijd, iemand zei ooit tegen mij met MC'en, dat het helpt als je je bedenkt, want soms comedians die willen soms niet MC'en, omdat ze dan denken, dan ben ik niet aan het optreden. Dan ben ik gewoon, maar als je je bedenkt alsof jij de avond hebt georganiseerd. Zo van, ik heb nu
mensen verzameld.
Ik heb nu mensen voor jullie vanavond. Dan hoef je niet eens, maar dat, dan sta je gewoon lekker.
De trots, die zo van, hier komen ze.
Ja.
Ah. Wat ik altijd heel kut vind, wat MC's wel eens doen, maar dat is volgens mij in het echte C-circuit, dat ze dan zeggen, publiek, ga maar even opstaan. Ga maar even zo alles losgooien. Oh, daar word ik helemaal...
Masseren.
Gek. Masseren, ja. Masseer elkaar maar.
Ja.
Alle
trucjes.
Ik had het erover met... ik sprak dus met Laura van Doorn in de afgelopen aflevering. En die vertelde, dat vond ik wel mooi, dat zij wil eigenlijk uittesten of ze gek is. Dat is waarom ze optreedt. Ze treedt gewoon op en zegt haar gedachten hardop. En dan is ze heel blij als het publiek lacht. Omdat ze dan denkt, oh, gelukkig, ik ben niet gek. Dat is eigenlijk haar intrinsieke motivatie om op te treden.
En ze ook eens momenten dat het wel...
Ze vertelde dat het één keer zo was. En dat toen ze heel hard moest huilen. En dat toen echt niemand... Maar dat ze uiteindelijk zich toch wel weer redden. Omdat ze weet, ik heb talent. Ik vond het mooi dat zij gewoon... En toen zei ze, het is toch een dialoog met het publiek of zoiets. En dat hoor je wel. En toen zei ik, maar het is toch niet echt een dialoog. Je bent gewoon aan het praten en... En toen zei ik, wat ik leuk vind, daarom ben ik ook een podcast gemaakt, is ik vind het leuk als iemand iets terug zegt. Maar het publiek zegt natuurlijk... Dus dacht ik, moet ik niet toch een beetje met het publiek gaan praten vanavond? Of is dat stom? Crowdwork. Heet dat toch?
Maar wat zou je dan bijvoorbeeld willen bespreken met ze?
Weet ik niet. Ik dacht wel wat ik wil bespreken. Ik dacht wat ik misschien van ze wil weten is... Het schijnt dus dat de grootste angst voor mensen is praten in het openbaar. En dan pas de dood.
Ja. Nee, toch?
Ja, dat is wel eens onderzocht. Dat zeg maar praten in het openbaar voor een groep mensen vinden mensen enger dan de dood over het algemeen. Ja, dat is echt zo.
Het scoort hoger op van die
angst.
Misschien omdat mensen er meer mee bezig zijn.
Ja, dat zou kunnen.
Toen dacht ik misschien
als ze mogen kiezen.
Ga maar één keer dood, je moet veel vaker.
Als ze mogen kiezen, wat wil je liever?
Het adrenaline niveau van iemand die optreedt voor een groep mensen schijnt gelijk te zijn aan een auto-ongeluk.
Wauw.
Hetzelfde adrenaline level.
Echt?
Ja. Echt?
Ja, het is een heel onnatuurlijke staat van zijn.
Succes vanavond.
Dat wordt ook leuk. Nee, over het publiek, zeker. Ik denk zeker bij Bies.
Ik dacht alleen vragen, wat is jullie? Heb jij een grootste angst?
Wat je nu doet, is denk ik goed. Want je moet wel alleen dingen vragen die je echt wil weten.
Ja, inderdaad.
Het gaat juist mis, zeker bij comedians. Daar heb ik zelf ook vaak genoeg schuldig aan gemaakt. Als je gewoon puur voor de vorm.
Ja.
Wat doe je voor werk? Dingen gewoon, ik ben op zoek naar een manier om jou te pakken. Terwijl, ik weet bij Comedy Train bijvoorbeeld een van de beste MC's die we hebben is Mark Brie Huibrechts. Die heb ik helaas weinig in toener meegemaakt, maar dat hoor ik altijd van iedereen. Omdat die kan dingen uit mensen halen die niemand uit ze haalt. Ze gaat gewoon met ze praten. Omdat hij oprecht ook dan benieuwd is. Oh, hoe zit dat dan mee?
Hij wil het echt weten.
Ja, precies. En dan wordt het ook leuk. Dus als jij een vraag hebt of een ding en dan echt een gesprekje, dan gaan ze daar ook...
Dan wordt het
leuk. Voelen zij zich ook een beetje in hun waarde gelaten en niet, hij probeert me gewoon te...
Ja. Maar het is altijd met een gesprek, zo in een podcast ook zo. Ik moet wel echt geïnteresseerd zijn, want anders word je een talkshow. Zo.
Maar ik denk ook dat de dialoog niet per se letterlijk een dialoog hoeft te zijn, als meer een... Dat je niet maar gewoon zendt, maar ook iets wat jij wil vertellen... Een beetje opletten hoe het valt, hoe reageren
ze. Ik ga wel vertellen dat het weer voor het eerst is dat ik in 2 jaar... Het is echt 2 jaar heb ik niet als mezelf op het toneel gestaan. Dus dat kan ik vertellen natuurlijk.
Als mezelf. Moet je dat uitleggen aan de mensen. Ja. En dan moet je aan de mensen vragen, ja, wanneer heb jij voor het laatst als jezelf gedaan?
Ja, dat is wel leuk.
Je hebt natuurlijk wel als clown op verjaardagsfeestjes.
Zeker.
Hebben wij nog iets gehoord van clowns?
Even voor de luisteraar ook. We hebben niks gehoord van clowns. Wat wel zo is, is dat het ding wat jij voorlas, gezien, die ene, weet je wel? Dat was ook bij Slam FM, was op TikTok. Ik zit dus nu op TikTok.
Zo.
Toen was op TikTok, had iemand het ook voorgelezen, veel minder goed. En toen zeiden wel mensen, gingen zo reageren, maar dit is al in de podcast bij Pepijn geweest.
Oh. En beter.
Maar ook mensen die dan tegen mij weer zeiden, je hebt het gejat van Slam FM. Dus dat was weer...
Slam FM.
Slam FM.
Als je jat, doe het dan van Slam FM.
Slam FM.
En hij ging op, ik zag hem vaker nog
volgens
rondgaan.
Mij was Slam FM, was ook, mijn vriend Jurjen was daar ook eventjes een ster, omdat hij had zo'n rap gemaakt van de bandencheck. Hebben jullie die gehoord?
Ik weet niet wat de bandencheck is.
Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Spullen check.
En heeft zijn carrière lang
geduurd. Doe dan ook de
bandencheck.
Nee, maar dat is heel leuk. Hij heeft dat gerapt. En toen waren dus allemaal bellers bij Slam FM die zeiden, wat is die reclame van de overheid? Wie doet dat? En toen gingen allemaal mensen bellen naar Slam FM. Ik denk dat het Typhoon is. Ik denk dat het die is. En dat was gewoon Jurjen. Ja. En toen hebben ze een onderzoek ingesteld en toen zijn ze bij hem uitgekomen. Ja. Dus niks nadeligs ten opzichte van Slam FM.
Jurjen's artiestennaam is Tupac Shakur.
De bandencheck.
En Chris, ik wil even weten, hoe ging het met je eerste try-out? Je had je eerste try-out met Jentel.
Sorry,
God heb haar ziel.
Ja.
She died.
Waarom? Nee. Waarom toch? Nee, het gaat goed. We hebben echt, ik kan het bijna niet geloven, maar het ging heel goed. We hebben afgelopen weekend de eerste twee gespeeld. En daar aan vooraf gaat dan een soort week van maken met een lichtontwerper en een regisseur en een productie. En alles komt dan een beetje bij elkaar. En twee muzikanten hebben we mee. En we hebben tering hard gewerkt. Afgelopen jaar gewoon heel veel geschreven. Dus we waren al best wel op een lekker niveau. Maar dan nog moet het in zo'n week allemaal samenkomen. Maar het is echt goed gegaan.
En ik hoorde dus dat mijn zus was geweest kijken. Die vond het heel goed sowieso. Maar ik hoorde ook van iemand anders. Ik weet niet van wie.
Dat het heel slecht was.
Ja, grappig. Ik weet niet van je. Nou goed.
De vriend van mijn zus is weggelopen. Nee. Yeah. Wie zei dat nou? Wart Kamps volgens mij. Dat het meer elektronisch. Dat de muziek anders is. Meer elektronisch-achtig.
Ja, klopt. Geluid wilden we eigenlijk wat anders.
Ja.
Ja, we hebben ook wel lang samengewerkt met een gitarist die wat meer echt bluegrass is of zo. En dat geluid waren ook wel een beetje, dat was misschien ook meer zijn geluid dan.
Ja.
En wij wilden eigenlijk weer wat anders. En daar, ik denk dat we daar ook, maar er zitten alsnog ook wel, ik denk dat we wel net een beetje een ander geluid hebben.
Het is
maar
een beetje
niet,
zoals Dylan die op een gegeven moment electric ging. En iedereen woedend werd. Dus je krijgt nu woedende Jenton de Boer fans.
Nee, dat valt dus wel mee.
Waar is de ukulele?
Nee, maar er zijn we hebben gedurende de avond twee liedjes waar een beat in zit.
Ja, nice.
En ik was gisteren bij mijn ouders langs en die waren eens kijken. En toen zei mijn moeder, ja, er waren wel twee nummers die wij wat hard vonden. Dan zeg ik, nou, dan weet ik precies welke twee nummers jij bedoelt. Maar dat,
leuk, ik vind het heel leuk, ben benieuwd.
Ja.
Ik heb mijn inloopmuziek, heb ik altijd, wil ik graag een beetje hard. Ik heb daar een hele lijst van muziek en gewoon dat ik al een beetje energie dat dan in
Jentel
de zaal
boer.
Ik draai heel veel Jentel de Boer voor aanvang. Nee, maar
die
gewoon
twee nummers.
Ja. Wel wat hard.
Nee, maar gewoon dat vind ik ook leuk en dan voel je ook als je binnenkomt, er gaat iets gebeuren. En ik heb zo meer jaren gehad dan in bepaalde culturele centra, dat er dan zo een ouder publiekslid dan aan mijn technicus zou vragen, kan dat wat zachter? Ik vind het een beetje hard staan.
Och,
en dat,
ja.
Dat is met een
publiek.
Ja, dat zijn mijn mensen.
Dus dat ging goed?
Ja, dat ging heel goed.
En is het nu, hoeveel try-outs heb je voor de première?
Ja, we hebben niet echt een hele duidelijke première gepland.
Oh.
Maar laten we zeggen dat we in april staan we in de Kleine Comedie. Dat beschouwen we een beetje als het einde van onze try-outs in ieder geval. Dus dan hebben we volgens mij in totaal 29 try-outs, waarvan er nu twee achter de rug zijn.
Oké. Okay. Dus, ga je pers uitnodigen of hebben jullie dat niet meer nodig? Of hoe?
Gaan we denk ik wel doen, maar dat wordt dan meer een vanaf. Of zou dat we dan zeggen vanaf de Kleine Comedie is de pers welkom. Ik wil daar niet mee bezig zijn. Hoewel ik wel de laatste jaren, ik probeer nu echt iets te maken waar ik 100% achter sta. Toen wij nog misschien wat meer, toen ik onzekerder was over mijn voorstelling. En toen was ik echt bang voor de pers. En nu denk ik ook wel een beetje, kom maar kijken. Ik ben best wel trots op wat we hebben gemaakt. Maar alsnog hoef ik echt niet te weten wie er in de zaal zit.
Nee.
Er zijn wel een paar rattige recensenten die echt nare
Patrick
shit...
Patrick van de Hanenberg.
Nou, Patrick van de Hanenberg, het is hem.
Die man mag niet meer schrijven.
Nee, maar
die heeft
zulke onaardige dingen over mij persoonlijk geschreven.
Oh, mij ook.
En dan ook zo... een lied over dit en dit. Saai!
Ja.
En dit en dit.
Of wat hij ook soms doet, is dan doet hij zo PFFF. Zo pfff. Schrijft hij gewoon.
Dat heeft hij ook gewoon geschreven. Nou, dus ik hoef niet te weten als hij komt kijken en dat hij in de zaal zit of zo. Want dan ben ik toch de hele tijd, dan ben ik klaar met een liedje. En dan denk ik toch gewoon, een liedje over de oorlog. Eerder gehoord en beter.
Ik weet dat Gijs de Lange, God hebben zijn ziel, echt.
Ja.
Die heeft ooit Droog Brood geregisseerd. En die kreeg toen een hele slechte recensie. Toen had hij de volgende dag op Facebook gezet. Is Patrick van Hanenberg al dood? dat denken we allemaal.
Voor mijn laatste heb ik ook van hem voor de theaterkrant. ook een hele, maar ik heb die dus niet gelezen.
Die heb je dus nog steeds gelezen.
En dat is heerlijk.
Die ga jij nooit lezen.
Ik weet gewoon, hij is een lul en hij mag mij niet.
Ja.
Maar ik heb
hem wel gelezen hoor.
Ik heb ze zien. Nee, want ik hoor ook van mensen het hele weirde persoonlijke. Ik heb dingen over mijn relatie erin en hij wil gewoon daar niet over horen.
Nee, precies.
En net zoals ik weet ook bijvoorbeeld bij Henry, die heeft heel veel dingen over vaderschap. En dan zei hij, komt er weer een comedian over zijn vaderschap. Daar hou ik niet van. Dan denk ik, maar je bent gewoon. Hij wil gewoon niet dat je praat over je persoonlijke leven.
Ja.
Want hij denkt dat daar geen relevantie in zit. Terwijl ik denk, ik ben juist heel erg benieuwd naar bij bepaalde cabaretiers van hoe gaat
dan?
Het nu? Ja. Net zoals je ouder wordt, ben ik ook benieuwd. Hoe ga jij met de dood om? Dat soort shit. Dat vind ik juist. Dat kan, als je het goed doet, kan daar heel interessante dingen uit voorkomen die niet per se cliché zijn. Maar hij schrijft je dan meteen af. Dus hij was heel enthousiast over Peter Pannekoek's nieuwe voorstelling, omdat hij geen kinderen wil krijgen. En dan was hij oprecht, dat stond erin. Eindelijk een cabaretier die er al niet over was.
Het is wel in het geval van Peter van der Hanenberg, hoop ik dat hij geen kinderen heeft ook. Want dat het, als dat doorgaat. Maar,
maar het is toch ook een beetje, ik weet niet. Soms probeer ik me dan ook in zo'n man te verplaatsen.
Maar wat ik wel vind, het is het laatste wat ik erover zou zeggen. Hij viel enorm door de mand bij mij. Want dat wil ik ook wel zeggen. Want dat gaat over recensent zijn. Dat hij zei dat in een andere podcast, dat als hij bijvoorbeeld helemaal naar het andere kant van het land moet reizen, en er was een keer, volgens mij was het die bij René, dan moest hij heel lang op de bus wachten.
Ja.
Dan gaat hij minder zo'n voorstelling in, dus dan zal de recensie ook minder zijn. En toen zei hij, niks menselijks is mij vreemd. Toen dacht ik, nee, het hele ding van een recensent is
dat je
persoonlijke ellende niet meeneemt in het schrijven. Je moet je distancieren van.
Lijkt me ook heel ingewikkeld, want ik vind het wel eerlijk dat hij daar dan vooruit komt. Want dat is natuurlijk bij iedereen aan de hand.
Ja, maar dat doe je werk niet goed.
Nee, I know. Maar ik speel ook slechter als ik een kutdag heb.
Ja, maar jouw maar je hele werk is dat toch niet meenemen.
Nee, klopt. Maar ik denk ook dat het is een soort gek trucje met recensenten. Maar überhaupt, dat je... dat ze vertegenwoordigen dan een krant of zo.
Ja.
En dat is zo, NRC vindt dit. Ah. Terwijl... Nee, deze guy vindt dit en die werkt. Dus soms denk ik ook, ik ben namelijk niet, ik ben wel voor dat er recensenten zijn, want ik denk wel dat uiteindelijk de kwaliteit helpt bevorderen. Terwijl ook hoe pijnlijk het af en toe dan is.
Tuurlijk, ja.
Maar ik zou heel erg willen pleiten voor dat je bij een recensie een foto van een recensent moet zien. Dus dan zie je ze uiterlijk. Dat maakt toch best wel uit.
Ten voeten uit of alleen een portret?
En dan gewoon een paar dingen van leeftijd.
Smaak.
Houdt van dit en dit.
Ja, maar dan maak je het ook persoonlijk. Ja. Eigenlijk zou hij dus maakt boven
als
de...
Als je iemand helemaal kapot schrijft, maar zegt, maar dat is een gast van 73. Of dit is Jacques Dancona die...
Ik vind dan wat er misschien ook bij zou moeten zijn, hoeveel voorstellingen die al in zijn leven heeft gezien.
Mm.
Want volgens mij is dat wat een beetje bijvoorbeeld bij zo iemand als Patrick van Hanenberg een beetje
gezien
aan de hand is. Ja. Ja, ik kan wel, waar ik ook over schrijf, hij heeft er natuurlijk al wel eens iets over gezien of zo. Dus dat is misschien maakt...
En zijn adres wil ik dan weten en hoe laat hij van huis gaat. Nee, flauw. Hey, en Alex, hoe...
Wordt toch allemaal uitgeknipt.
Nee, mij maakt het echt geen reet meer uit. Maar,
tot hij vanavond bij Bie zit.
Ja, nee, maar dan nog. Maar het maakt mij echt niet meer uit. Ik ben op een goede plek.
Tot hij vanavond bij Bie zit en een groot stuk over je schrijft.
Dan gaat hij uit.
Waarom is Pepijn terug? Ja, ik dacht dat ik hem nu al de waarheid had verteld.
Gaat hij best wel vragen stellen aan het publiek? Dan zit hij te wachten. Nee,
dat is grappig.
Maar afronden, want ik ben het wel heel erg met je eens. Wat volgens mij de visie is. dat je, ik had het bij deze voorstelling ook, alsnog dan denk ik, oh, daar gaan ze wat van vinden. Mm-hmm. En dat is allemaal heel pijnlijk en je bent kwetsbaar. Op dat moment ben je op je kwetsbaarst als je net in première bent gegaan.
Ja.
Maar tegelijkertijd kom ik zelf steeds zo, omdat ik er zo hard aan had gewerkt en zelf heel blij was en het proces heel leuk had gevonden, kom ik steeds teruggaan naar, maar had ik iets anders willen doen?
Ja, nee.
Oh, oké, klaar. Ja, ja, en dan is het hopen dat het goed uitpakt alsnog, nee, maar zo, ja. Volgens mij inderdaad zit het als je gewoon denkt, ja.
Het moet er ook gewoon bij. Mensen hebben gewoon een mening.
En je moet een beetje op een plek terechtkomen dat je denkt, zelfs op mijn slechtste avond sta ik achter wat ik gemaakt heb. Ik denk, zolang je in een soort gebied zit van, op een slechte avond is het echt niks en op een goede avond is het een vette voorstelling, dan is in première gaan doodeng of zo. Maar als je een voorstelling hebt waarvan je denkt, nou, zelfs op mijn slechtste avond blijft dat verhaal wel overeind, dan, ja, dan is het gewoon wat het is.
Ja, nou, dat zegt zo, ja. Alex, jij had...
ik ben ook lekker aan het spelen.
Je had een première.
Ja, ik naak in die première. Ja, soort van. Ik,
Who's
laughing?
Last one laughing.
Is
last one
laughing.
Dat komt nu, het komt nu deze vrijdag, maar als mensen dit luisteren, is het al online. Want het komt aanstaande vrijdag.
Oh,
verklap ik nu.
Maakt niet uit.
Het staat al online. Ja, dat is, dat is op Prime Video.
Ja, wie heeft het niet?
Wie heeft het niet? Bijna heel Nederland. gisteren was dan de officiële première van Last One Laughing, werd het gelanceerd. Dat hebben we afgelopen zomer opgenomen. Zaten met 10 comedians zaten wij in een huis, in een hok.
Ja.
6 uur lang, eigenlijk 8 uur lang opnametijd, maar 6 uur in speeltijd.
Oh, ja, ja, ja.
Want af en toe ligt het dan stil tussendoor.
Echt een hele dag zat je daar.
Ja, zat je daar en dan mag je niet lachen. En je moet elkaar wel aan het lachen maken. Oh. En je wordt gewoon gek op een gegeven moment.
Ja. Word je gek van het niet mogen lachen? Of ook, word je gewoon gek van met die mensen?
Dat is moeilijk, omdat het feit dat het niet mag en dat op de absurditeit van, wat zit ik hier te doen? Dat wordt op een gegeven moment heel grappig. En, maar ook vooral absurditeit van, dat je merkt hoeveel je eigenlijk lacht en gewoon glimlacht in het dagelijks leven.
Ah, ja. Maar je mag ook niet glimlachen.
Nee, gewoon elke keer als je mondhoeken omhoog zouden gaan, was je af. Dan
een hele ongezonde staat van zijn.
Nou, en je lijkt dus ook, ik voel me een soort psychotisch persoon, want er is ook geen publiek was erbij of zo. Dus in het moment tijdens opnames denk je gewoon, dit is heel cringe, want dan zeg ik gewoon, bijvoorbeeld dan doe ik een soort beledigend grapje van, dan maal ik van, hè, met je rode haar. Nee hoor, geintje.
Oh.
Maar dat mag dan niet.
Nee.
Dus dan is gewoon, met je rode haar.
Oh,
dan ben ik gewoon een lul.
Ja.
Ja. Nou, maar goed, dat was dan officieel de première dan van gisteren. Of dan weer eerst een paar afleveringen gezien en het was dan heel groot aangepakt.
Ja.
Met een blauwe loper, want het was Blue Monday.
Wat onzin is, hè?
Dat
is dus, Jurjen heeft daar een keer een item over gemaakt bij TV Noord-Holland.
RTV Den Haag.
RTV Den Haag. Over dat Blue Monday is gewoon bedacht. Het slaat nergens op.
Sorry, klopt. Dat heb ik ook gehoord. Ja. Maar goed, ze moeten ook een haakje.
Ja, tuurlijk.
Ze moeten een haakje hebben.
En, mens zijn. Ugh.
Ja.
Toch al die dingen van, ik kan iets op Instagram zetten. Blue Monday. Ja, dan heb ik wel nog wel een foto waar ik verdrietig op kijk. Ja, goed. Sorry, ja.
Ja, en ook dan nu ook heel veel mensen die dan, als je het moeilijk hebt in deze tijd, is er alsnog. Ik heb het hier moeilijk.
Ja.
Ja.
Maar ik heb wel de hele dag in de feutushouding gelegen uit respect.
Ja.
Maar in ieder geval, waar ik me erop vertel, want het niet om te pochen, was weer een heerlijke humbling experience. Want dan hebben ze dus allemaal media geregeld en zo. En ik ben dat helemaal niet zo gewend. Dus dan zou het ook een hele dag, het was dan heel groot, want Amazon is natuurlijk internationaal, groot bedrijf. En dus we moeten ook uit 5 landen moeten dan mensen ook meehelpen plannen. Dus maandenlang werd er al wel zo gezegd van, oké, die dag is een persdag. Dus dan wordt er voor jullie in een hotel, wordt er een kamer opgesteld. En dan komen, ik dacht echt zo bij een filmpremiere, dat er interviews langs. En dan komt die langs en die. En dan dus je hele dag blokken. Dat heb ik allemaal gedaan. En dan s'avonds zou dan worden vervoerd naar de plek van de première en dingen. Ik dacht, nou, jezus, dat is wel een big deal. Oké, goed, mooi. Maar het was ook in de zomer al, was dat tof, omdat we hebben dus opgenomen in Zweden.
Ja.
En dus toen, Amazon heeft echt geld. Want daar was dan de studio voor een andere, voor de Zweedse versie was daar al opgezet.
Oh, dat internationale dus natuurlijk.
Maar toen werden, nou goed, maakt niet uit. Maar ook met vluchten en dingen. En dat je denkt, jezus, hier zit geld achter. Maar, en heel cool is het. Maar toen, zouden ze een hele persdag zouden we hebben. En toen kregen ze de dag van tevoren, kreeg ik opeens van zo'n mailtje. Oh, trouwens, er was geen pers geïnteresseerd om Alex te ontvoeren. Nee! Dus jij mag gewoon s'avonds komen. Oké. Dus dan s'avonds kwam ik daar.
Ik voel het. Ik voel het.
Gingen we wel dan eten met de mensen. Dus dan kwam ik daar zo. Ze zaten allemaal een beetje stil en chagrijnig. Want ze hadden allemaal van 's ochtends 11 uur.
Nee.
Hadden zij interviewtjes gehad, dingetjes. Ja, maar het is natuurlijk, kijk, ik snap het, het is gewoon.
Maar wacht, allemaal?
Allemaal.
Behalve jij.
Zover ik weet wel.
Allemaal?
Maar het ding is, er waren tien comedians. En er zijn ook allemaal grote namen. Natuurlijk Ruben van der Meer, Henry van Loon. Roe even 14, Tineke Schout. Dus ik snap heel goed, als je dat niet goed aanpakt, dan is het zo, nou, dit zijn de mensen. En dan zeggen ze, nou, geef ons dan maar Henry en Tineke.
Blue Monday bestaat toch.
Nou, ja. Maar dat was zo, dat is zo, maar het is een goede ego-check. Maar niet denken, oh, oké, cool. Nee, is goed. Kom toch later op de fiets of zo.
Hoe ben je ermee omgegaan?
Nou ja, ik dacht, ik vertel erover in de podcast volgende dag.
Maar hoe vaak ik over een rode loper ben.
Oh, ik gisteren nog.
Zo, ja. Maar het is zo erg, want ik wil niet eens op die fucking foto. Maar je kan het ook niet maken om er met een boog omheen te lopen. Nee. En dan ga je er overheen en dan komt er zo'n soort spel tussen jou en die fotograaf. Die fotograaf zie je als we naar jou kijken van,
moet ik hoeven we niet.
Ja. En dan moet je toch een beetje zo lopen en toch een beetje een grapje erover naar je te verhouden.
Ja, ja.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ik was gisteren ook op mijn lopen en toen had ik op een gegeven moment besloten, ik ga gewoon doorlopen. Ik heb hier geen zin in. Toen liep ik door en toen zei toch iemand, even, toen moest ik zo mijn jas uitdoen en met degene waar ik mee was zo aan.
René van Meurs.
Hoe is het met je zus Christine? Nee. Ja, het is afschuwelijk. Maar goed, ja.
Dus dat was een beetje weird. En toen gingen we met z'n allen naar de loper toe. Dus dat was op een andere locatie. En dan was ook zo precies dit. Toen kreeg ik dit. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oh. En ik had een pak aan, ik bedoel iets blauws, ik had een blauw pak aangetrokken. En dan stond er zo wat media, inderdaad, zo met een paar camera's en dingen. En dan voelde ik ook zo, dat was zo Henry, had die elkaar, leuk, en praten. En dan had leuk. En dan, ik stond daar een beetje zo. Oh. En je voelt zo dat ze dachten, oh, iemand heeft zijn agent meegenomen. Of een, dus op een gegeven moment, ik ook wel even een foto. Toen op een gegeven moment had iemand mij neergezet bij de camera van Shownieuws was er. En het is precies wat je zegt, ik wil het eigenlijk niet eens per se.
Nee.
Maar ik ben ook beledigd als ik er ben en dan niemand wil.
Ja, maar het is ook een beetje gênant ten opzichte van de anderen. En zelfs een beetje gênant ten opzichte van die fotografen. Dat jij daar dan bent en dat zij jou niet willen. Ja. Dat is.
En toen was er zo'n. En toen werd ik daar zo neergezet voor die camera. En dan was dan een meisje ging me dan vragen stellen. Maar dan was er meteen een productiechick die dan, terwijl ik daar zo net stond. Oh, Stefano, kom er ook even bij. Dus dan stonden we samen met Stefano, Keizers. En toen stonden we, en toen gingen ze alleen maar hem vragen stellen over zijn deelname bij Lingo Fips.
Nee.
Dus toen stond ik ernaast terwijl hij allemaal vragen over Lingo Fips kreeg. En op een gegeven moment ben ik ook zo afgedropen. Omdat ik dacht, ik ga niet hierbij staan. Maar nogmaals, ik snap het. Het is gewoon ook de game. Zij hebben gewoon ook hun. Dus het maakt helemaal geen hol uit. Ik heb ook niks te melden verder. Alleen het is zo dat je denkt, oh, look at me, Mr. Premiere. En dan, nee, toch niet. En dan.
Maar ik wil nog wel even weten hoe.
Toen werd ik blue. Toen was al het drinken en eten daar was blauw.
Oh.
Dus vanochtend pist ik fucking blauw. Dat is wat ik over heb gehouden.
Wow.
Maar dat allemaal gezegd hebbende, ik heb het dus voor het eerst ook een paar afleveringen gezien. En ik vond het wel heel leuk. Want ik hield een beetje mijn hart vast. Maar ik vond het eigenlijk heel leuk om te kijken. Programma.
Prime. En hoeveel afleveringen waren het nou?
Het zijn er uiteindelijk 6. En ik geloof de eerste 3 komen nu in de week daarna de andere 3.
Maar ik wil nog heel even weten. Want je zei nu, ik ga het vertellen in de podcast. Hoe ga je daarmee om? Toch?
Nou,
dat is toch heel naar. Ik voelde het net. Dus.
Nou, het ding is dat. Het maakt eigenlijk geen hol uit. Het is een beetje. Het is alsof je. Ik weet het namelijk rationeel. Het is alsof je boos wordt op het weer. Want dat is even.
Ja.
Even. Ja, alsof het regent. Alsof je dan denkt. Oh, ze zijn boos op mij, want het regent.
Ja.
Het is gewoon een beetje hoe het spel werkt. Maar het is meer omdat je opeens in die situatie bent. Dan wil je inderdaad wel. Maar ja, uiteindelijk. Ik heb ook helemaal geen zin om de hele dag om interviews te geven en dan te vragen. En was het nou moeilijk om niet te lachen? Want
nee,
je
weet
hier,
ook dus dat het niet persoonlijk is. Het gaat hun ook alleen maar om het verkopen
precies,
van kantjes.
Ja, dus dat maakt, maar dat is gewoon dat. Maar dan heb je in dit vak inderdaad vaak dat je zo van die. Net zoals dat hele talkshow wereldje.
Ja.
Is ook zo'n ding dat je denkt. dat is op een of andere manier altijd heel moeilijk om daar dan in te komen. En als je er zit, dan denk je, oh, is dit het?
Ja, en je wil er dan heel
Ik heb ook vrienden, die zijn een acteur en die zijn niet zo bekend, maar spelen wel bijvoorbeeld de hoofdrol.
Ja.
En die worden dan niet met hun naam op de poster gezet.
Ja,
ja. Ja, dat is ook zoiets van, je kan jezelf er druk over maken, maar het enige wat die postermaker of de producent denkt is wat verkoopt.
Ja.
Ja,
het is natuurlijk ook ego, hè, om te denken, ik wil ook dat.
Ja, maar het stomme is, andersom, ik heb wel eens gehad dat ik dacht, hoezo wordt nou, mijn naam is niet bekend, maar Jenton de Boer wordt dan wel eens als merk gepakt of zo.
Wat is dat?
Nee, maar dat dan op een voorkant gezet wordt, dat ik denk, wat zit je nou misbruik te maken van mijn naam, terwijl ik hier niks aan verdien, mij helemaal niet interessant is.
Ik zag maar jullie jij op een menukaart staan.
Nou, dat soort dingen.
Op een menukaart?
In een van de theater in het zuiden, was ik in het restaurant en was op een heel grote foto van Jenton de Boer en dat was een speciale menu van Jenton de Boer.
Nou,
hoeveel geld kreeg je daarvoor?
Was dat kaas? Ja, niks. Nee, dat is dan gewoon...
Alleen maar kaas.
Nee, we mochten dan wel het menu kiezen. Nee, ja, dat zijn dan promotionele dingen die je tuurlijk doet of zo. Maar bijvoorbeeld als je aan een, weet ik veel, aan een boek een hele kleine bijdrage hebt geleverd waar je niet voor betaald krijgt. En ze zetten heel groot op de voorkant Jenton de Boer. Dan denk je, ja, die boeken worden dan nu eventueel verkocht omdat mensen denken, oh, dat hebben zij geschreven. Ja, ja, ja. Terwijl wij zien er geen cent voor terug. Dus dat is ook een beetje een rare situatie.
Ja, ja. En met comedy denk ik wel eens, wat het enige wat jammer is met comedians, vind ik, is dat ze met die bekendheid, want het is heel logisch, van ze moeten gewoon, wat werkt, waar blijven mensen als ze langs hebben bij hangen, goede verdeling van de mensen en de diverse type mensen, is dat ze, met comedians denk ik alleen wel eens, het is alsof je dan een baan niet krijgt omdat je niet genoeg ervaring hebt in die baan. Maar tegelijkertijd wil niemand je die eerste ervaring geven.
Ja, ja,
want als je gewoon... laat ik even niet over mezelf hebben. Maar als ik andere goede nieuwe comedians ken. Dan denk ik van, nou, als je nou helpt die mensen een beetje een naam te geven. Dan heb je dus allemaal mensen die heel goed en grappig kunnen praten. Die je dus vervolgens neer kan zetten in al die talkshow tafels. Maar dat is niet een soort infrastructuur waarbij dat soort mensen langzaam erin worden gezeefd. Ze alleen maar met de waan van de dag bezig zijn. En daardoor zitten er dezelfde mensen altijd in hetzelfde circuitje.
Nou, je hoopt op een gegeven moment dat er mensen zijn die het soort scouten. Die denken, die gaan we een beetje erin.
Die zijn er wel, hoor. Je hebt wel mensen bij bepaalde programma's die dat wel doen. Die goed, maar dan alsnog is daar ook een soort interne politiek. Dat is ook gewoon het is niet echt iemands schuld. Het is meer een soort systematisch dingetje. Maar verder mag ook niet. Ik moet niet klagen, maar het is gewoon grappig. Dit soort momenten zijn weer zo dat je zo denkt, oké, nu heb ik een ding. En dan, nope.
Ik heb het wel eens, moet ik bedenken.
En de piste blauw.
Hey, ik wil het heel even toch hebben over waar ik het met jullie over wilde hebben. Ik had dus Laura van Doren nogmaals in de podcast.
En ja! Get a room!
Stand-up philosopher.
Stand-up philosopher. Die vertelde, daarom dacht ik, wil ik het met jullie over hebben. Die vertelde dat zij maakt dus heel privé, bijna privé, heel persoonlijk. En zij vertelde dat als haar ouders in de zaal zitten, dan durft ze niet echt persoonlijk te zijn. Want dat vindt ze toch. Toen dacht ik, ik wil even bij jullie weten, hoe is het als jullie ouders komen kijken? En ik wil jou weten of Gosse al een keer is komen kijken.
Ja.
Laten we daarmee beginnen.
Laten we beginnen. Ja, Gosse is al...
het zoontje.
Ja. Hij is nu net 3. En hij is al 2 of 3 keer komen kijken. Dat is dan wel bij de gratie van dat het 's middags is. En het liefst in de open lucht, zodat hij dan weg kan of zo. Maar dat is al wel een paar keer gebeurd.
En wat vond hij?
De eerste keer was hij echt nog heel klein. Maar toen dat was buiten in een soort tuin. En toen zat hij samen met Jurien in het gras. Dat vond hij echt geweldig.
Ja.
En de laatste keer was bij een optreden in het Erasmuspark in Amsterdam. Deden Jent en ik een half uurtje liedjes buiten. En toen had hij van tevoren al gevraagd, wil je komen kijken? Toen zei hij, ja, maar ik wil ook optreden, had hij gezegd.
Oh.
Toen zei ik, nou, dat mag vast wel, daarna mag het vast wel. Nou, Jent en ik hadden nog niet gebogen. Of hij kwam naar het podium toe, hij klom erop. Hij ging op de pianokruk zitten, terwijl wij afgekondigd werden. Dus er zat 100 man zat er in dat parkje. Die moesten ook meteen heel erg om hem lachen. Daar voelde hij zich heel comfortabel bij. Hij boog de microfoon naar zijn mond en zei, I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. En toen kreeg hij een staande ovatie.
Echt?
Ja, en toen was hij helemaal, daarna was hij helemaal het mannetje.
Oh, nu is hij geplant.
Ja, nu
another one bites the dust.
Dit wordt er een,
nu
hoor.
Komt hij vaak bij soundchecks en zo. En dan pakt hij meteen de microfoon en gaat, I'm still standing.
Oh ja.
Ja, altijd I'm still standing.
Hij heeft niet zijn oeuvre uitgebreid ondertussen.
Nee.
Hoe komt hij daarbij dan?
Nu zingt hij de laatste tijd, Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam. En hij is zeer accuraat. Brandweerman Sam. Maar dat zingt hij nu. Ja.
Wow.
Dus nee, het gaat hem... Het is echt wel... Hij vindt zoiets naar mama kijken. In principe liever zelf optreden.
Wow.
Ja, dus dat gaat hard.
En jij, Alex, komen jouw ouders kijken? Hoe is dat?
Nee, die weigeren dat. ja, nee, zeker. Nee, die vinden dat, ja, die vinden dat heel leuk.
En speel je dan anders? Ouders.
Nou, ik denk ondertussen niet meer. Maar ook meestal als ze dan komen kijken, is bijvoorbeeld een première. Dat is sowieso al een hele high-strung avond. Omdat er dan alles er zit. Van vrienden tot familie. Tot dus dat is al zo'n... Dan ben ik niet specifiek met hun bezig. Sterker nog, dan zijn zij eigenlijk... puntjes waarvan ik weet, nou, die vinden mij sowieso wel leuk.
Oh ja, ja, ja.
Maar het is wel een, het kan wel dingen veranderen als je. Ik heb mijn eerste voorstelling had ik het ook over hun. Soms.
Ja, dat krijg je natuurlijk ook.
En dan had ik wel met hun doorgenomen op een gegeven moment, maar ik had het hun gemeld. Er was geen optie dat ze. ook omdat ik zei niet heel heftige dingen, maar meer, het is toch, ja, je hebt het wel over je. Dus
misbruik.
Als hun vriend. voor de luisteraar, ik heb mijn ouders misbruikt tot mijn. gewoon financieel.
Ja, 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 zeker. Ja.
Maar het kan wel, want ik denk wel dat het is wel een interessant ding. Want om echt goed te. Om goed, vooral met de inhoudelijk goed te kunnen spelen en schrijven, moet je dat echt loslaten. Je moet schaamteloos kunnen zijn, denk ik. Dus je moet je een beetje echt los kunnen knippen van je ouders om iets goed te kunnen maken. En dat is wel volgens mij een fase waar je doorheen.
Ja, maar dat
gaat.
Heb ik ook altijd. Maar dus ik doe ook veel dingen over mijn ouders. En ik realiseer me dan vaak pas als ze in de zaal zitten en ik het aan het doen pas ben. Dan pas denk ik, zitten er zo. Ja. Omdat je inderdaad een beetje loskoppelt. Maar wij hebben bijvoorbeeld, ik heb een lied geschreven over een vader met Alzheimer.
Ja.
En daarin heb ik. Dat gaat niet. Dat gaat over de vader van een vriendin van mij, eigenlijk die jong Alzheimer heeft gekregen. Maar om het verhaal wat meer, weet ik veel, heb ik er allemaal details over mijn eigen vader ingestopt.
Oh.
Dat mijn moeder uit België komt.
Oh ja,
inderdaad. Daar zitten ze dus allemaal details in die over mijn vader gaan.
En toen dacht je vader, probeer je me nu iets duidelijk te maken?
Nee, maar mijn vader
toen dacht
heeft
je, vader,
dus.
Heb ik Alzheimer? Ja,
nee, maar mijn vader heeft daar echt veel reacties. Gaat het wel, meneer
Meen
de Boer?
Dat?
Ja, ja, ja. Want dat liedje is ook wel eens op de radio gehoord. En hij heeft natuurlijk ook veel vrienden die ons volgen. Daar heb ik geen seconde over nagedacht. Ik had ook gewoon kunnen zeggen dat mijn moeder uit Oekraïne komt en dan hadden ze allemaal gedacht, oh, dat gaat niet over haar. Maar het zijn zulke specifieke dingen.
Ja, inderdaad. Ik weet het
helemaal niet over nagedacht. En mijn vader heeft daar echt wel veel.
En vindt hij dat vervelend?
Nee, hij heeft daarvan echt gezegd, nee hoor, nee, dat is helemaal.
Maar toch ergens trots dan waarschijnlijk.
Ja, toch wel trots, denk ik, ja. Ja. Ja.
Oh, ja, interessant. Ja.
Maar nu in de voorstelling, mijn ouders zijn nu al twee keer komen kijken. Eén keer naar een leesvoorstelling en dit weekend naar een van de eerste try-outs. Maar er zit een soort verhaal in wat ik sowieso best gênant vind om te vertellen. Ik zal het niet helemaal vertellen, maar het is een vrij seksueel verhaal over een poes.
Oh yeah.
Het is ik zeg woorden, ja, ik moet er ook niet te veel over zeggen, maar hele woorden als squirten gebruik ik.
Ja.
En kut, zeg ik. En, ja. Maar goed, dat is ook een verhaal. Ja. Ja, dat is ook. Maar dat had ik dus ook opeens, dat ik zo zeker.
Mama, als je luistert, zet het even uit.
Zeker bij die leesvoorstelling, dat mijn ouders zo echt zo op de tweede rij zo zaten. En ik had ze van tevoren ook al tegen mensen horen zeggen, het is mijn dochter, En dat je dan opeens zo voelt van, oh, ik ga nu dit verhaal vertellen. Ja, ja.
Nee, eens, ik heb ook in mijn huidige voorstelling ook best wel veel seks dingen zitten erin.
Ja, ja, ja.
Een stuk over masturbatie zit erin.
Ja. Oh.
En dat is dat. Ik heb er eigenlijk geen problemen mee. Maar ook mijn ouders heb ik eigenlijk niet zo'n probleem mee. Maar ik vind vrienden van mijn ouders.
Ja, nou dat, hè?
Want die hebben zij meegenomen dan ook.
Nou, dat. Of als ik in Groningen speel, dan komen, weet je zo, vrienden van hun of ouders van vrienden van vroeger, die ook met hun wel omgeven. Dan denk ik, dan word ik mensen heel zelf. Dan zeg ik, oh, dan zit ik over mijn ballen te praten.
Ja.
En over dingen. En dan. Ja. En dan. Maar ik heb ook mijn eerste voorstelling had ik een stuk gehad over mijn pa. Over dat hij ooit een vraag aan mij had gesteld over of ik mijn schaamhaar schoor. Ja. En die vraag heeft hij ooit echt gesteld.
Echt?
Ja. Maar ik had het dan uitgebreid, dat verhaal. Dat precies een beetje zoals jij. Want niet dat daarna door. Dat ik zei, ja, nou ja, ik had wel. Beetje bij of zo.
Ja.
En hij zei, oh ja, ik ook. Ja. Je moeder niet. En dat laatste, dat heeft niet plaatsgevonden. Alleen dat hij die vraag stelde. Ja. Waarschijnlijk dat hij voor mij had hem gewoon een keer zien dat ik me omkleden naar het zwemmen bij het strand of zo. En dat hij had gezien, dus dat hij daar gewoon een vraag over stelde.
Maar je voorstelling is toch ook dat jullie samen op vakantie zijn, toch?
Ja.
Ja. En dan die vraag stellen.
Ja, dus dat is wel, het gaat er eigenlijk daarover, over dat... Oh ja, wat,
dat het dan...
Dat je...
Of het wou je zeggen? Waar je
erover... Nou ja, dat het gewoon dan weird... Dat soort dingen worden opeens dan weird als het met je...
Ja, maar dat van je moeder, dat voel je wel heel duidelijk dat dat een grap is.
Ja, natuurlijk. Ja,
dus één verhaal wat ik nu vertel in de voorstelling over dat ik ooit als kind een keer een blinde darmontsteking gefaked heb, omdat ik niet naar school wilde. En dat is ook echt gebeurd. Maar toen wat mijn ouders toen gedaan hebben, is ik had dat gefaked. En toen was ik al in het ziekenhuis opgenomen. Ik zou geopereerd worden. Nou, toen heb ik het opgebiecht.
Is het echt?
Ja, het is echt gebeurd. Heb ik het opgebiecht. En toen ben ik dus niet geopereerd. Maar daarna hebben mijn ouders wel de rekeningen aan mij laten zien. Omdat ze vonden dat ik de consequenties moest kennen.
Ja.
Dat vertelde ik in de voorstelling. En toen zei mijn moeder zo na afloop lachend. Hé, en dat verhaal over die blinde darmontsteking. Ja, alleen het einde was anders, hè? Ik zo, nee, het einde, jullie hebben mij die rekening laten zien. Ja. Ah, dat herinner ik mij niet, wegwuiven. Ik zei, nee, jij hebt me die rekeningen laten zien. Oh, nou, dat weet ik niet. Dat zal je vader dan geweest zijn. Ik zo, niks van vader. Jij hebt me die rekeningen laten zien.
Wow.
Oh, nou, dat weten we dan niet meer. Ook het wegwuiven. Ik zei, nee, maar daarom herinner ik het me nog. Omdat ik nog weet dat dat zoveel indruk op me maakte. En ik sta erachter. Ik vind het goed dat jullie dat gedaan hebben. Ja, wel bruut, hè? Ik zei, nee, ik begrijp het dan. Maar dat wilden ze dan. Juist omdat het echt was, wilden zij dat stukje geschiedenis. Maar ik denk ook dat het op haar misschien minder indruk... Op mij heeft het heel veel indruk, daarom weet ik het nog.
Ja, inderdaad.
Ik kan me echt voorstellen dat zij dat zich niet meer herinnert. Maar...
Ja, dat is natuurlijk... Dat is totaal iets anders. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een kind hebt, zoals jij... Dat dit kan jij dus nu ook doen. Er kunnen dingen zijn die jij heel erg zich gaat onthouden.
Ja.
Wat echt zijn leven gaat veranderen.
Ja.
Wat voor jou een bijzinnetje was.
Mm-hmm. Ja, klopt. Dat is echt, ja.
Het is gewoon...
Ja, je doet altijd fout.
Ja.
Maar wat ik interessant vind met... Als je dus inderdaad herinneringen van vroeger vertaalt naar het podium bijvoorbeeld. Daar zit een soort... Je kunt natuurlijk bepaalde dingen uitvergroten. Maar vaak is het ook dat, omdat je bepaalde contexten weglaat. Omdat het verhaal niet... Mm. Kijk, het gaat er niet om dat je gewoon puur een privé verhaal vertelt. Want dan wordt het eigenlijk heel privé. Je probeert iets uit jouw ervaring of een gevoel uit jouw ervaring om te zetten door het verhaal aan te dikken. Zodat het voor meer mensen een punt maakt of zo.
Ja.
Dan wordt het voor mij interessant als te maken. Maar daardoor moet je dingen weglaten of... Soms maak ik mensen... Ik heb in mijn huidige voor een ego... heb ik heel veel dingen over mijn vriendin. Die moet ik ook bij naam noemen. Want ik heb een lied over haar. Dus ik heb het hele over Vivian. Toen we net een relatie kregen... Eerst het enige wat ze zei is... Ik wil gewoon niet dat je over mij praat op het podium.
Nee.
Zo, geen probleem. Hele voorstelling. Maar,
hier is een lied met jouw naam.
Omdat ik eigenlijk vrij... liefdevol in haar voordeel eindig binnen die voorstelling... Moet ik haar eerder in de voorstelling naar maken? Of niet naar, maar lomper. Want het gaat niet puur om het. Het gaat juist om dat je heet het denkt. Nou, is dat wel een leuke chick? Maar uiteindelijk blijkt: nee, ik ben eigenlijk de fout. En ik kan soms dingen verdraaien naar een. Weet je wel, en dan.
Ja, ja.
Maar dat is een theatrale truc eigenlijk. Alleen daardoor kan het ook als mensen dat niet snappen, dan denken ze gewoon: nou, je bent ook niet heel aardig over je vriendin in die voorstelling.
Ja, ja, ja.
En snapt zij dat? Snapt zij dat?
Ja,
dat even moet.
Ja, maar dat, uiteindelijk, want ik heb ook daar gezegd: ook als ik dingen over je doe, eigenlijk gaat het altijd over mij. Het gaat om mijn projectie van wat jij dan misschien gaat vinden. Of hoe je het gaat. Ik zal nooit. En ik zal zelf altijd wel het onderspit delven, meestal.
Ja.
Zoals in het echt.
Maar ik vind het ook interessant. Ik vind namelijk over ouders mag je meer doen op het podium dan over je kinderen. Omdat je ouders hebben een soort van jouw dingen aangedaan.
Ja.
In je jeugd.
Zij hebben gewoon verantwoording af te leggen.
Jouw verhalen, gewoon om te vertellen. Dat is jouw jeugd. Maar jouw kind heeft er niet per se om gevraagd. Dus dat vind ik, hoe zie jij dat als jij...
Nou, ik weet dat ik... Bijvoorbeeld...
Jouw kind wil het.
Nee, die wilde niet. Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens het
ook mooi dat het dat is. I'm still standing.
Kan pas echt lopen.
I'm come from a long way.
Ik ben drie.
Lopen. stand in. Nee, ik heb wel eens bijvoorbeeld het hele verhaal van mijn bevalling en hoe hij geboren is verteld in een podcast.
Oh, dat weet ik, ja.
En toen stapte ik, dat was bij Malou en Roze echt gebeurd. Hoe heet dat? Dit komt nooit meer goed. Ja. En toen stapte ik op de fiets en ik dacht meteen, nee, dit moet ik helemaal niet doen. Want dit gaat zo privé over hem.
Ja.
Dat ik opeens dacht, ik vind het helemaal niet een leuk idee dat als hij zo meteen wat ouder is, dat hij dat terug kan luisteren. Terwijl ik er dan niet voor kies om hem dat te vertellen. Of dat niet iets is wat echt van ons is of zo. Dat vond ik opeens net zo goed als dat ik op een gegeven moment bezig was met een televisieserie ontwikkelen over moeder en een kindje. Dat ik ook opeens heel erg voelde van, hey, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om daarin al te veel dingen te gebruiken die echt over hem gaan of die echt gebeurd zijn.
Hoe wist je dat? Voelde je dat gewoon?
Ik voel dat heel sterk. Het voelde als een soort uitholling. Of ja, ik maak keuzes dan voor hem.
Ja.
In dingen die zo op straat liggen. Ja. Die...
Oh, zo van, dit gaat hij nog... Dit gaat hij
het gaat over hem.
Het gaat over hem.
Ja, en terwijl ik ook weet van comedians of zo, dat die dingen over hun kinderen zeggen. Ja, mijn kinderen luisteren dat niet eens. Ze zijn een hele andere generatie en het boeit ze niet.
Nee.
Maar toch vind ik zelf of zo, als je dingen publiekelijk maakt, dan is het van iedereen. En is het niet meer echt van...
Ja, je hebt zeker in stand-up, zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld Louis C.K., waar verder niks mis mee is. Die is eigenlijk bekend geworden door zijn materiaal over zijn kleine dochters.
Ja.
Heel negatief. Maar
een taboe van...
Die
grappen, ik hou zielsveel van ze, maar ik heb spijt van iedere stap die tot hun heeft geleid. Zo dat soort grappen. Maar.
Ja, precies. Zo van... I get why dads run away. I'm not gonna do it, but I get it. Dat soort je elf dan over dat, weet je wel, dan gaan ze een verstoppertje spelen. Dat kan ze dan niet. She's a fucking idiot. Ja, dat soort dingen over het verhaal over dat ze dan. Ik vind dat heel goed en leuk materiaal, maar ik kan best voorstellen dat uiteindelijk als zij ouder worden, je hebt wel iets ook van hun soort van gebruikt. Hij heeft in interviews ook wel eens gezegd, ja, hallo, dit betaalt ook voor het huis waar je nu in woont.
Ja. Maar ik denk dat zijn dochters ook wel over andere dingen
maar
zijn.
Maar ik geloof eigenlijk...
Ja, is het gesprek. Maar Stuart Lee, wat ook een van mijn comedyhelden is, Britse comedian, die is juist heel moreel, die is juist heel ethisch daarmee bezig. Die heb ik als interviews horen zeggen. Nee, ik praat eigenlijk niet. Ik praat over het zijn van vader. Hmm. En dat ik bijvoorbeeld nu niks meemaak. Dus behalve een of andere Scooby-Doo video. Dus hij heeft een heel bit van 12 minuten over Scooby-Doo. Dat is mijn belevingswereld nu. Dat kan wel. Maar ik eigenlijk leer niks over zijn kinderen. Nee. Over specifieke
Patrick
dingen.
Patrick van Hanenberg vindt hem heel goed.
Maar ik denk wel. Maar dat is misschien als comedian. Is dat wel weer net anders dan als acteur. Maar soms denk ik wel eens. Het is eigenlijk toch veel leuker. Als je niet precies weet van een comedian. Of je kinderen heeft of niet. Of je een partner heeft.
Ja, die mystificatie is natuurlijk ergens leuk.
Ja, heb jij niet soms als je een serie kijkt en je weet al dat een bepaalde acteur gay is bijvoorbeeld, dat je dan moeilijker...
Niet meer wil kijken.
Nee, maar dat je dan dus, hoe goed hij ook hetero speelt, de hele tijd denkt, ja, maar jij wil pik.
Ja.
Of zo, of dat je weet van iemand bijvoorbeeld dat ze geen kinderen heeft en ze speelt een moeder, dat je denkt, ja, maar je bent... Ja, ik weet niet.
Nee, maar het is heel erg... Ik weet echt dat
persoon kan, zeker acteren, meer dan met comedy.
Ja, met comedy is het natuurlijk... Het is ook maar net de vorm die je hebt of zo. Maar ik denk wel eens... Kijk, ik merk bijvoorbeeld bij mij en Jen dat mensen weten allemaal dat wij allebei een kind hebben. Want dat hebben we ongelooflijk vet uitgebouwd in de media.
Dat
is ons hele bestaansrecht.
Ja.
Nee, maar soms heb ik daar ook wel...
Die kinderen gehuurd dan.
Ja. Maar soms heb ik daar ook wel spijt van. Omdat je dus ook wel... Nou ja, spijt van nee. Maar ik merk wel dat bijvoorbeeld liedjes van vroeger die nog gaan over... Nou, zoiets als ik heb een man gekend, dat werkt. Dat is dan een liedje wat gaat over dat je aan het daten bent en op zoek bent naar een man. Dat je echt merkt dat ons publiek daarvan denkt, ja, dat gaat niet meer over jullie of zo. Of liedjes over dat je vrijgezel bent of dat je, weet ik veel, over een andere levensfase gaan, zijn opeens niet meer...
Het kan me ook voorstellen dat als je nu in deze tijd opgroeit, toen ik vroeger opgroeide, vond ik het ook ergens leuk om dan zo... Ik weet bijvoorbeeld, ik was dan heel erg fan van Acta en de Munnik. En dan één keer in de maand zetten zij zelf iets op hun gastenpagina.
Ja,
dus
precies.
In het rood was dat. En dan ging, of Paul of Thomas, die zei. En dan was ze, oh, en dan kreeg je een soort inkijkje in hun leven. Terwijl nu, als je nu opgroeit, mijn neef en nicht kunnen alles zien. En dat vind ik toch ergens jammer. Dat je zo, het was ook leuk om niet te weten hoe Hans Steeuwen eruit zag. Totdat je een foto, dat die mystificatie, die heb je nu niet meer. Je ziet alles natuurlijk.
Ja. Dat is waar.
Maar ik denk dat dat meer bijna bij acteurs dan speelt dan bij comedians. Bij comedians heb je natuurlijk wel echt dat je uit je leven put.
Ja, Laura van Doren zei bijvoorbeeld dat zij alles wat zij zegt is waar.
Ja.
Zij doet het dus totaal anders.
Ja, precies.
Maar
dat is. Wij hebben nu bijvoorbeeld een lied in onze voorstelling wat gaat over een relatie die uitgaat, een slechte relatie, die een relatie die langzaam kapot gaat. Soms zijn dat ook wel lastige dingen, omdat je dan dus ook opeens voelt, ja, maar heel veel van wat wij doen is waar. Lijkt dit dan nu over mijn eigen relatie te gaan?
Ja,
of zoiets als mijn vader met Alzheimer of zo. Omdat er zoveel waar is, lijkt het dan opeens...
Mijn zus die zei trouwens, die was komen kijken, die zei... Ja. Er zitten heel veel dingen over een dode opa in. Kan dat kloppen?
Eén liedje.
Ja, dat
Eén liedje over een dode opa.
Oh, dat is,
maar dat is inderdaad
ook
iets. En dat
ze ook aan mij vroeg.
Dat snap ik. Jentel zingt dat liedje. En dat is ontstaan vanuit een zin die Jules zei. Namelijk, die vroeg de hele tijd, hoe is dat dan gekomen? En toen hadden we het erover. En ik was toen toevallig net op een begrafenis geweest. Met een heel klein kindje. Dat was de begrafenis van de opa van dat kindje. Of de oma van dat kindje. En ik had aangeboden, ik ga wel even mee naar die begrafenis. Om op dat kindje te passen. Dus terwijl Jen vertelde over, stelt ze die vragen, hadden we het over hoe kunnen we dat lied nou nog interessanter maken. Toen zei ik, misschien moet dat kindje op een begrafenis zijn. En over dat je gaande tijdens dat nummer erachter komt. Al die vragen gaan over een situatie op een begrafenis. Erg goed lied geworden. Echt.
Ja,
heel trots. Maar inderdaad, het ook omdat het natuurlijk ingeleid wordt als dat het een vraag is die de dochter van Jentel stelt. En het gaat heel erg over gaandeweg voel je opeens, oh, die opa is dood. Ja, het publiek gaat denken dat die opa dood is.
Maar ik vind dat ook, en dat met liedjes het bijzonder volgens mij, is dat vind ik ook wel interessant dat je juist dat een beetje in het midden kan houden. Dat je zo, het een beetje. Ik merk ook, ik interpreteer liedjes vaak. Ik denk heel snel dat het over alles over liefde gaat. Oh, ja. Zodra er een jij-persoon is, denk ik, oh, dit is liefde. Terwijl soms is het gewoon een vriend of een, weet je, dat het cryptischer wordt. Ik denk dat het zo weer over heartbreak gaan. Terwijl soms is het inderdaad gewoon over.
Nou, je hebt natuurlijk ook die, maar dat is een totaal andere discussie. Dat bijvoorbeeld Louis C.K. dat mensen zeggen, ik kan er nu niet meer naar kijken, want door wat ik weet wat hij gedaan heeft.
Nou, dat is ook zoiets.
Dat is natuurlijk ook de vraag is, maar dat is totaal iets. We kunnen het een andere keer misschien over hebben. Is de kunstenaar en zijn persoon, kan je dat scheiden van elkaar? Want op zich, als jij zingt over een dode of een vader met Alzheimer bijvoorbeeld, dan is het niet zo dat ik jouw persoon mee... Dat is niet zo dat ik dan denk... Nee, maar dit lied vind ik niet goed. Want haar vader heeft hem niet altijd.
Nee.
Terwijl als jij heel racistisch iemand zou zijn...
Ja.
Neem ik dat misschien wel mee.
Ja, precies.
Dat is natuurlijk... Maar daar gaan we het dan een andere keer misschien over hebben.
dat is zeker...
Dat is een hele interessante...
Nee, dat kun je zeker... Maar in deze context, ik denk dat je daar... Ik wilde er iets heel slims over zeggen, maar ik ben het weer vergeten.
Misschien is dat het waarom je ouders prikken daar natuurlijk doorheen. Die zien, die weten precies wat waar is en wat niet. Daarom is het misschien toch altijd raar als ze in de zaal zitten.
Ja, je kan minder makkelijk bluffen of zo. Ja. Ze kennen je zo door en door. Dus als jij je voordoet als iets anders dan je bent of zo. En je voelt de ogen van je ouders zo.
Ja, en ze voelen natuurlijk ook of je zenuwachtig bent of niet.
Maar überhaupt mensen die jou echt kennen, is natuurlijk een verschil tussen... Je maakt een voorstelling voor mensen die jou niet echt kennen. Zodat je kan spelen met wat is echt. Mm. Kijk, ik zeg ook niks op het podium wat volledig onwaar is. Dus zoals Laura van Doel. Alles in principe is echt gebeurd. Maar ik pak momenten en dan maak ik een ander einde eraan. Ja. Omdat dat gewoon dan net het punt maakt dat ik wil. Of dat het dan een soort vluchtgedrag is. Mm-hmm. Maar het gaat dus. En eigenlijk gaat het volgens mij. Eigenlijk wat je net zei over die scheiding tussen. Wat is je onstage persona?
Ja.
En wie ben je het echt? En je ouders kennen zo goed wie je echt bent. Die zullen nooit helemaal je persona goed kunnen zien daardoor. Want die zien altijd uiteindelijk gewoon hun kind dat Hier, dit staat
lijkt me zo raar. Als Gossen ooit dan zie je je kind ineens op een toneel staan. Ja, je hebt het gezien. I'm still standing.
Maar dan kun je in een vol carré zaal staan en alsnog denken, ja, ik heb jouw reet afgeveegd.
Nou, ik was deze zaterdag naar mijn neefje voetbal kijken.
Ja.
Die is 10. Ik dacht, ik heb jouw dat dacht ik echt. Ja. Ik heb gewoon je billen afgeveegd. En nu sta je...
jouw neefje billen afgeveegd?
Ja, zeker. En dat piemeltje, dat vond ik altijd zo lastig. Dat je zo...
Wat dan?
Nou ja, ik vind, heb je dat ook...
Ik vond een van de leukste dingen die ik als mens heb mee mogen maken, is dat ik voor het eerst Gosse's piemel vast ging houden dat hij tegen een boom ging plassen. Dat vond ik leuk. Ja, ik had gewoon nog nooit,
Jij weet niet hoe het is.
Nee. Dus ik opeens zei zo, mama, ik moet plassen. Zullen we tegen de boom? Ik zo, ja, ja, let's go, ja. En ik zo, zal ik, ja, ja. Dus ik zou hem vasthouden. Echt
Gek. Zo voelt dat.
Te gek.
Zeker in de van Alex, die heeft net zo groot. Maar
als je die ook even wil vasthouden.
Oh, wauw. Dank jullie wel. Ik ga afronden. Alex, heb jij nog dingen?
Ja, zeker.
Waar je speelt. Wanneer ben je speelt?
Nou ja, heel veel leuke plekken. Het is eigenlijk de laatste leg van de tour van Ego. Dus je kunt nog komen.
Sorry, ik moet even zeggen, mijn moeder komt kijken.
Oh.
Ze wil, of tenminste, mijn moeder
dat
belde me op.
Dat vind ik wel heel naar.
Mijn moeder belde me op en zei, ik heb je podcast geluisterd. En ik ga inderdaad naar... En toen, maar ik wilde ook heel graag naar Alex, maar hij speelt niet in de buurt.
Oh.
Maar ze speelt die volgend seizoen niet. Maar ze wil nu in Zwolle komen kijken, volgens mij. Speel je daar nog?
Weet ik niet.
Jawel, maar later in januari. Maar goed, wil je nog iets zeggen? Nee, maar ik meen het.
Ja. Oh. Nee.
Ik heb dat even goed, hè? Okay. Snap je.
Ja. Nee, ik speel nog... ja, zeker. Speel met Ego de komende tijd. Bijvoorbeeld, ik sta bijvoorbeeld 26 januari in Middelburg. Of 28 januari, Goor. Hè? Nee. Of februari gaan we ook nog naar Heergewaard. Stadskanaal, Beverwijk. Jongen, ga alexploeg.nl. Kun je het allemaal
jij,
zien.
Chris, ga je nog, wou je nog iets zeggen?
Ja, als je echt iets leuks wil zien.
Ga dan
ik zit even te kijken. In februari kan je bijvoorbeeld nog 3 februari in Hogeveen komen kijken.
Wat heerlijk.
Maar je kan ook even naar jentandeboer.nl/speellijst.
Fijn.
Nice. En Last One Laughing, a prime
last
video.
Last One Laughing, heb ik nog tips? Seinfeld.
Seinfeld.
Ik zit helemaal
zit
in Seinfeld.
Zit je er weer in?
Oh, ik vind het zo goed.
Ja, dat is wel goed, hè?
En wat ik er goed aan vind, misschien kan ik, of moeten we daar... Wat ik er goed aan vind, je hebt The Chinese Restaurant. Dat is een aflevering.
Nee,
dat
ligt daar
is. Revolutie is geweest. Dat is namelijk een aflevering van Seinfeld, dat ze alleen maar aan het wachten zijn in een restaurant op een tafeltje. De hele aflevering is dat, een half uur.
Ik heb
het
eens gezien, ja.
En dat was een revolutie in sitcomland. Maar ik heb nu een interview, maar ik ga het wel even delen op Instagram. Een interview met een... executive of met zo'n zenderbaas van NBC, die zei, ik las het en ik dacht, dit gaat nergens over, dit kan niet. Ze hebben ook heel lang dat uit willen stellen. NBC heeft heel lang gezegd, die aflevering kan echt niet, je kan je mensen niet aandoen. En die heeft dat heel lang uitgesteld. En toen ik dat zag, dacht ik, oh, daarom mogen zenderbazen mogen eigenlijk niks zeggen. Want die snappen het niet. En dat zegt Seinfeld ook. Die zegt in dat interview... Want toen ze net begonnen met Seinfeld... vond het publiek het niet goed. En dan gingen die zenderbaas allemaal zeggen... je moet dit doen, je moet dit. En toen hebben Seinfeld en Larry David... mochten op een gegeven moment niet meer bij vergaderingen aanwezig zijn. Want die werd alleen maar boos. En Seinfeld zei gewoon de hele tijd... nee, dit gaan we niet doen. Wij maken wat we maken. Doe het of niet. En dan wordt het dus goed. Dat vond ik heel interessant.
Ja.
Dus Seinfeld.
Kan je nagaan
hoeveel
goede dingen in een prilstadium sneuvelen?
Oh,
dat is echt
zo
verdrietig.
Toen ik dat zag, dacht ik eigenlijk moet iedere zenderbaas of bij de NPO moeten mensen dit zien. Want als ze naar hem geluisterd hadden, als hij zijn macht had gebruikt, hadden we de Chinese Restaurant nooit gehad.
Ja.
Of Seinfeld überhaupt.
Ja.
Wauw. Antisemitisch zijn ze.
Hey, hoe zit het nou met sponsoring? Wanneer gaan we
dat is goed dat je het zegt. Er is een nieuwe... als mensen willen sponsoren, we zijn bezig met sponsors.
Ja.
Dat duurt even, want ik heb zo'n mediakit gemaakt. Dus daar staan alle de afleveringen, hoe die beluisterd worden.
Vet.
Er zit vaak dipjes in als jullie er zijn. Nee, juist niet. Die worden heel goed beluisterd. En daarmee gaat Julia van Alem, dat is een superleuk iemand. Die gaat ermee naar bedrijven toe om te onderhandelen voor sponsoring. En zij doet dat ook voor de podcast Tussen 30 en Doodgaan. Maar mocht je een sponsor willen, dus dat wij praten over je merk, dan kan je een mailtje sturen. Ik heb een nieuw mailadres, peptalk@pepijnschoneveld.nl.
Ja, maar je kan ook achter zijn rug om.
Naar ons toe stappen.
Naar Christine
en
Alex.
En dan verwerken wij het gewoon in het gesprek.
En dan verpijn het nooit te weten.
Kom je weer over de Hoornbach? Ik was in de Hoornbach
volgens mij. Nou, wat is dat toch een goede zaak?
Dank jullie wel dat jullie waren. En luisteren, dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week. Edson da Graza heb ik in mijn
Wat podcast. Leuk.
Dat vind ik heel leuk. Oké, dag.
Yo.
Mm-hmm.